Jawel man, het is 2020, dus we hebben een podcast. Afgelopen weken heb ik, je boy Willy Wartaal van de Jeugd, de enige echte Hou Op Met Mij, samen met de journalisten van de toekomst, grote gasten geïnterviewd voor Slam. Kunnen gasten als Jesse Klaver, Anna Nushin en Busy de vragen van onze journalistiek studenten aan? Dat kan je allemaal zien op YouTube. En in deze podcast hoor je het hele gesprek zonder dat erin is geknipt. In deze eerste podcast is het de beurt aan de man die kijkersaantallen scoort, waar de televisiewereld jaloers op is. Hij verkocht zijn stuk tv aan Tappa, is verwikkeld in een grote populariteitsstrijd met Enzo Knol en is net vader geworden. Dit is de Mike Podcast met Giel de Winter. Hallo man, je bent er.
Ja, gelukkig wel.
Heerlijk, ja. Heerlijk. Het is heel simpel vandaag. Ik ga jou niet interviewen. Okay. Jij gaat geïnterviewd worden door de journalisten van de toekomst. Kijk, hier staan ze. Neem ze vooral serieus. Ik heb het gevoel dat er een nieuwe jinek tussen staat. Een nieuwe paal. Je weet het niet. En ze zijn
hier. Komt dat altijd?
Ja. 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 En ze zijn hier om het onrust uit de kant te halen.
Ja, dat is succes. Ja.
Heb je een beetje voorbereid?
Nee, totaal niet. Nee, ik bereid me echt eigenlijk serieus nooit voor op dit soort dingen. Omdat ik de puurheid ook al heel belangrijk vind. Ja. En ik weet wat ik... Natuurlijk weet ik wel wat ik soms zeg. Maar soms is vanuit je echt je puurheid, zonder dat je iets voorbereidt, is het mooiste wat er is. Dus ja, en ik ben gewoon zoals ik ben.
Oké, genoeg. Nu ben ik wel, nu zijn wij hier.
Nu was jij de nieuwe Twan Huis.
Ja, precies. Ja,
okay. Dat ben ik. Moet je mee oppassen.
Ja. Laten we gewoon beginnen, toch? Ben je er klaar voor?
Ja. Het is maar waarvoor je klaar kunt zijn, toch? Ja.
Er staan nu dus journalisten achter de mic. Wie ben je?
Hi, mijn naam is Stefan. Giel, goed dat je er bent. Jij wordt altijd in één zin genoemd met je YouTube-vrienden Thomas en Stefan. Jullie hebben veel mooie momenten meegemaakt. Veel intense momenten, veel gekke momenten. Zijn het eigenlijk ook je beste vrienden?
Meteen een hele goede vraag.
Ja man, ja. Ik heb het je gezegd.
Nou, om daar wel meteen... zijn het mijn beste vrienden? Om daar meteen een heel helder antwoord op te geven. Nee, het zijn niet mijn beste vrienden. We ogen op beeld ogen we echt als beste vrienden. Maar eerlijk is eerlijk, ik ken ze ook nog maar 8 jaar. En ja, als je 8 jaar en je noemt ze de beste vrienden, dan vind ik dat best wel pittig. En ik heb echt vrienden die ik al mijn hele leven lang ken en waarmee ik in de wieg heb gelegen. En die noem ik mijn allerbeste vrienden. En ik denk dat ook met Thomas en Stefan is het meer, ook meer op met de lol. En natuurlijk kunnen we serieuze gesprekken voeren, maar we zitten in zo'n rollercoaster. Ik denk dat iedereen het wel weet, gewoon als je ergens komt op de set of whatever. Ja, je hebt soms ook niet tijd om een heel diepgaand gesprek te voeren. Nou, en dat kun je dus met je vrienden, als je in het weekend gewoon even lekker een barbecue plant, kun je dat wel.
Het zijn dus niet je beste vrienden, maar het zijn wel vrienden.
Het zijn zeker vrienden, ja.
Komen jullie op elkaars verjaardagen?
Wij komen op elkaar verjaardagen, ja. Ja. Niet altijd, moet ik eerlijk zeggen. Dan is het ook gewoon heel druk. Ja. En dan denk ik, ja, ik heb ze zo vaak gezien. Dus nee.
Ik vind het heel goed.
Je bent ook de baas van het concept Stuk TV. Dus ook de baas over Thomas en Stefan. Is dat niet lastig?
Nou, goed dat ik nog even doorgaan ga. Ik neem ook even een slokje water, hoor, jongens. Ja.
Dat is soms wel lastig. Dat was in het begin was dat heel lastig. Want je start natuurlijk een format op. En je hebt een idee. En je neemt dat soort mensen, neem je zeg maar slash aan. En jij neemt alle risico's. Maar dan moet je natuurlijk wel er zo goed mogelijk mee omgaan. Ik heb altijd gezegd, de mensen die in je groep zijn, waarmee je succes behaalt, die moet je goed verzorgen. En dat heb ik zeker gedaan. Ik wil altijd hun recht in de ogen aan kunnen kijken. Maar dat het, dat je als je het ergens niet mee eens bent met een programma of met een idee of met een opdracht of met een actie die de jongens aan het doen zijn, ja, dan is het soms best wel lastig om te zeggen, hey jongens, tot hier en niet verder.
Hoe doe je dat dan?
Nou, sinds met de overstap naar Talpa hebben we meer de rolverdeling gemaakt. En hebben we ook echt... We zijn met Stuk, Giel, Thomas, Stefan, maar we hebben altijd iemand naast onze zijde gehad. En dat is Jeroen, die achter de schermen werkte. En hij heeft nu meer de rol als channel manager. Dus het is voor hem nu ook belangrijk om ze zeg maar onder controle te houden. En dat geldt ook voor mij, hoor. Ik moet ook onder controle gehouden worden. Maar we hebben gewoon soms alle drie totaal verschillende gedachtes. Maar dat het is niet gemakkelijk, nee, geweest. En vooral met zo'n onderhandeling naar Talpa is het ook niet 1, 2, 3. Dan sta je in plaats van vrienden, sta je ineens als zakelijke partners tegenover elkaar. En dan heb je wel een ander gesprek.
Doe jij dan ook een contractonderhandelingen? Of?
Nee, ik heb de contractonderhandelingen, daar ben ik natuurlijk wel bij geweest. Maar dat laat je uiteindelijk wel door professionele mensen laat je dat leiden. Ja.
En ik neem aan dat jij je als baas wel verantwoordelijk voelt voor je personeel. Ja. Toen Stefan er een tijdje uit was bij Stuk TV, wat deed het dan met jou? Voelde je je veel verantwoordelijk voor Stefan?
Ja, ja, zeker. Ja, nee, ik denk dat je als er iemand wegvalt in je groep, dat je wel degelijk denkt van shit, waar ligt de fout? Hebben we iets te veel van iemand gevraagd? Hoe kunnen we het in de toekomst beter structureren? Hoe kunnen we er nog meer rust in brengen? Dus ik heb wel, eigenlijk toen hij eruit stapte, heb ik ook gelijk gezegd, je gaat een mental coach krijgen. En ja, hij stond een week later, stond die mental coach bij hem op de stoep. En met het gesprek van, we gaan het toch anders doen. En voor hem is het belangrijk dat hij er snel bovenop komt. Ook weer voor mij is het belangrijk dat die jongen er snel bovenop komt. Voor het publiek is het belangrijk dat hij er snel bovenop komt. Maar wel met de juiste nieuwe regels. En ja, ik voel me dan wel verantwoordelijk. Ja, ja, het is wel...
Schrok je ervan dat het binnen jouw bedrijf zoiets gebeurde? Zet hij het aan het
eerlijk
denken?
Eerlijk gezegd schrok ik daar niet van. Ik vind dat daar in dit mediawereldje wel zo'n druk op ieder schouder ligt. En dat het zo'n... het is niet echt het mooiste wereldje wat er is. Want je kan wel tegen iemand heel goed gesprek voeren, maar je weet niet wat diegene dan achter je rug omdoet. Het is je, zeg maar, je hoofd altijd boven water houden in deze wereld. En hoe lullig het ook is, soms is het ook al een beetje aan jezelf, denk ik, ook wel belangrijk. Dus nee, ik schrok daar niet van. Het is zo'n bepaalde druk die je op je schouders krijgt qua werk, presteren, filmen. Stefan had zijn shows. We hadden natuurlijk ook onze series. Ja, je bent alleen maar van de ene gat in het andere gat aan het vallen. Als jij overdag een serie aan het opnemen bent en je hebt 's avonds nog 2-3 shows. En hij drinkt er ook nog bij en hij heeft geen ritme. Ja, dan breekt je dat op. En we hebben het allemaal gehad hoor, in de afgelopen 8 jaar een burn-out. Dus, of in ieder geval heel veel stressverschijnselen. Dus je leert er denk ik ook wel weer van.
Dankjewel Stefan.
Ik vind het wel dus ook wel weer lekker dat het andere vragen zijn dan normaal wat journalisten doen.
Het is altijd hetzelfde, toch?
Ik denk dat ik zo vaak gesprekken en interviews heb gehad waarvan ik dan wegloop. Wat ik denk, ja, maar wat ga je nou schrijven?
Ja. Ja, dat je ook gewoon zegt, ik kan je ook een bestandje sturen waar alles...
Ja, je had me gewoon een bestand kunnen sturen en had ik het gewoon letterlijk de interviews kunnen sturen waar ik een antwoord al in gehad. Ja.
Wie staat er achter de mic?
Ik ben Femke. Jullie zijn ingehaald, Stuk TV is ingehaald door Enzo Knol. Ja. Wat doet hij beter?
Nou Femke, deze vraag is het. Deze vraag kun je krijgen natuurlijk als je tweede staat. Dat heeft denk ik wel met meerdere factoren te maken. Ik denk dat het logisch is dat Enzo Knol die uploadt elke dag. Dus dat betekent 7 dagen in de week. Dat doet Stuk TV niet. Wij moeten het hebben van 2 keer in de week. Dus ons algoritme is al heel anders. En ons uploadschema. Dus betekent dat als jij dus elke dag uploadt met YouTube, doet dat ook iets in het systeem van YouTube. Wij moeten het ons hebben van 2 dagen in de week. Zijn content is meer gericht op jongeren. De jonge doelgroep. En dat is wat kids in mijn ogen deze tijd toch meer willen zien. Met zo'n coronatijd zie je wat het doet als je iedereen ineens thuis zit en iedereen die ziet dat zijn favoriete vlogger nog doorgaat. Ja, dan is dat zo'n... dan gaat dat kijkcijfers opleveren. En wij maken totaal verschillende content. Het is wij zitten meer op de niet de vlogkant. Wij willen juist programma's maken. Maar de vraag waarom wij zijn ingehaald door Enzo, nou, dat heeft wel te maken met, ik denk gewoon constant uitzenden van hem in de coronatijd. Want we zijn ook in de coronatijd vol ingehaald. Ja, dat is gewoon een groot compliment voor hem. Ja, wij hebben dat niet in onze mars op dat moment. Wij zijn met een heel groot team, we maken ander soort content. We lopen niet met een camera rond en we hoeven alles te doen. Ik wil niet zeggen dat Enzo ook nog minder doet, want totaal niet. Ik kan niet 7 dagen in de week uploaden. Dat lukt me echt niet. Want we hebben ook nog een heel team editors. Het moet de kwaliteit bij ons leveren. Ik heb liever dat ik minder kijkcijfers heb en dat ik tweede altijd sta. En ik heb gewoon een harde fanbase. Dan continu voor mijn gevoel hebben van, hey, ik moet continu weer elke keer die lat hoger leggen. Ik vind nu dat wij stabiel zijn.
Maar nemen jullie wel eens voorbeeld aan een ander kanaal, aan andermans video's?
Ja, tuurlijk. Nee, we kijken heel veel van in Amerika. Er zijn een hoop YouTubers waarvan we denken, goh, die passen meer bij ons, dat past niet bij ons.
Zoals?
Dude Perfect is een heel mooi voorbeeld hoe ze dat in Amerika aanpakken. Weet je, dat zijn ook een soort, dat is ook een groep. En die maakt toch wel op een of andere manier hele creatieve video's. Die weten heel slim om zeg maar klanten zeg maar aan hun merk te verbinden, zonder dat de kijker daar last van heeft. Ik vind dat wij daar wel een groot voorbeeld van kunnen nemen.
En je bent natuurlijk ook veel bezig op tv. Je hebt zelfs programma's gepresenteerd. Wat is nou het leukste verschil tussen tv en YouTube?
Het grootste verschil is denk ik dat tv en dit soort en internetproducties... Internetproducties zijn een stuk kleiner en veel meer gepassioneerd in mijn ogen. Omdat de mensen die zeg maar internetformats aan het maken zijn, die voor hun is het nog allemaal nieuw. Voor hun is het, ze moeten nog opnieuw het wiel uitvinden. Dat zijn jonge makers. En die jonge makers kunnen op een andere manier te werk gaan. Televisie, als ik daar kijk, dan, en no offense, maar daar zitten wel wat, vaak wat oudere mensen die, voor hun is het lopende bandwerk. Dus voor hun is het meer van, hey, we hebben weer een dag. En ja, met de internetkant vind ik veel meer, de creatieve kant komt veel meer naar voren. En het heeft ook al gebleken dat de internetkant ook wel veel meer aan het opkomen zijn. Dus de kwaliteit van het internet is echt van hier naar hier aan het gaan.
Vind je dat het moet veranderen in tv? Dat ja. Het jonger moet worden?
Ik vind dit denk ik echt de beste vraag. Vind je dat dat moet veranderen? Dat vind ik echt een hele goede vraag.
Ja.
Heel graag, want ik vind het echt heel jammer dat de jonge makers amper de kans krijgen om zich te bewijzen. En ik maak me heel erg zorgen over 20, 30 jaar. Wie maken er nou nog programma's? Wie zijn er nou de programma's? Wie kunnen zich nou onderscheiden in deze wereld? Want de televisie kant die kiest heel snel voor de veilige weg. En voor hun mensen, voor hun data, voor hun, of hun bestand, personeelsbestand. En wat wij hebben is gewoon, geef die jonge makers alsjeblieft een kans. Dat wil ik alleen maar zeggen. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die een opleiding aan het volgen zijn, die gewoon juist moeten laten zien, jongens, we kunnen het.
Ik ga je nog één vraag geven, omdat hij die laatste vraag zo goed vond. Heb je iets wat precies wat hierop aansluit?
Oké, hoe zie je de toekomst van tv en de online content?
Hoe zie ik de toekomst? Goeie vraag, Femke. Ik had tv afgeschreven een paar jaar geleden. En dat heb ik ook al vaak zelfs gezegd in een interview. Maar de generatie die televisie kijkt, die blijft nog steeds kijken. Ik blijf wel van mening, doordat er heel veel herhalingen op televisie zijn, dat wel de kijkcijfers naar beneden gaan vallen. He, er wordt niet voor niks gepraat over het marktaandeel was. Nou, dat betekent, ja, marktaandeel, dat kan, je kan wel de grootste zijn met je marktaandeel, maar kijk gewoon even naar de kijkcijfers. Maar internet is wel gewoon echt een opkomende factor. Alleen ik weet niet waar. Ik denk dat dat wel heel moeilijk zijn, want Amazon is een platform aan het uitrollen. Netflix is heel groot, YouTube is heel groot. Facebook is nu al aan het teruglopen. Dus welk platform, zeg maar, blijft overeind? Want hoeveel uur heb jij in een dag de tijd om naar een video te kijken? Wij zijn steeds kwaliteitgerichter aan het zoeken naar video's. Jij gaat niet meer langzamerhand steeds maar gewoon video's kijken op je Insta. Je wordt zelf ook wel moe. Je kijktijd wordt, je gaat meer zuinig zijn met je kijktijd. Wat wil ik nou wel zien en wat wil ik nou niet zien? Want je hebt maar 24 uur in een dag. Je moet nog slapen, eten, naar het toilet gaan. Je moet nog werken.
Het is natuurlijk wel een beetje leeftijdsgebonden, toch?
Het is leeftijdsgebonden, maar dus waar het heen gaat, geen idee. Wat ik wel weet, is dat we echt alleen nog maar meer gebruik maken van het internet. Maar internet is gewoon een heel breed begrip. Maar het is wel in de toekomst is het wel heel erg contentgericht. En ik hoop dat heel veel mensen de programma's meer gaan waarderen.
Thank you very much, Femke.
Dankjewel.
Yes, thanks, Femke.
Wie staat er achter de mic?
Hi, ik ben Evie. Giel, sinds eind 2018 stuk TV natuurlijk bij Talpa. Maar ik vroeg me af, wat is nou eigenlijk de afspraak met John de Mol? Wat heeft hij nou eigenlijk van jullie gekocht?
Ja. Ik kan wel zeggen dat dit een slechte vraag is, maar dit is het helemaal niet. En of ik daar daadwerkelijk antwoord op kan geven, is natuurlijk wel een tweede. Want jij spreekt en je hebt afspraken. Maar wat ik wel kan zeggen is dat we wel nog altijd gewoon de vrijheid hebben afgesproken. En dat we vooral gewoon wel moeten blijven maken wat we eerst deden voor de verkoop. Dus dat betekent dat we gewoon elke keer onze doelgroep proberen te bereiken. En dat betekent op de woensdag uit te zenden en op de zaterdag. Dat is de afspraak. Maar ja, om meteen denk ik, je vraagt je ook af, ja, hoe erg bemoeit die man zich met jullie content? Eigenlijk niet.
Oké.
En dat vind ik eigenlijk wel fijn. Maar wat nou ja, daadwerkelijk de afspraken zijn, ja, nee, het is niet gebaseerd op kijkcijfers, het is gewoon puur op onze creatieve manier denk ik afgesproken.
En moet ik het dan zien dat Talpa de naam Stuk TV heeft gekocht? Of betekent het dat jullie drie ook echt als gezichten de komende jaren door moeten gaan? Zijn de platformen nog van jullie?
Wij hebben in principe het hele merk Stuk TV verkocht aan John, ja, aan Talpa. Dus dat betekent dat het merk Stuk TV eigendom is van Talpa. En ja, wij met z'n drieën zitten nu in de periode dat we aan Stuk zitten verbonden, zitten we bij Talpa. Maar hoe dat in de toekomst is, dat weet ik niet. Dat kan altijd anders worden.
En tijdens die overstap, was je toen bang dat de doelgroep slecht zou reageren? Want eigenlijk was het eerst een beetje Stuk TV tegen de tv-wereld.
Maar... Is het nog steeds?
Ja, nou eigenlijk horen jullie nu bij de tv.
Ja, maar je moet je vijand close houden, toch? Zeggen ze altijd.
Ja, ja, oké.
Okay. Ja, nee, maar dat is echt zo. Ik heb nog steeds niet, tv is niet mijn grootste vriend.
Je kunt beter iets van binnenuit kapot maken.
Ja, nou ja. Kijk, ik zou wel heel graag wel eens weer voor, als mezelf, als persoon, zou ik best eens een keer een uitstapje willen maken bij de tv. Als presentator of gewoon een programma. Puur om te kijken, wat betekent dat voor mij als doelgroep zijnde? Is het echt een verschil qua hoe mensen praten op straat? Is het echt zo dat je in de media anders gezien wordt? Dat vind ik interessant. Maar ik vind wel dat we wat met minder bravoure over televisie mogen praten. Omdat er veel meer randzaken plaatsvinden buiten televisie om. Internet, vergis alsjeblieft daar niet in. En toch heb ik soms het idee dat televisie nog wel heel erg van, ja, weet je, layback. Mm-hmm. En ik snap het wel. Ik snap het, want het is hun ding. En tv is ook wel echt iets groots. Maar ja, de kijkcijfers lopen niet voor niks terug.
Ja, oké. Okay. En brengt Talpa jullie nu veel goeds?
Financieel wel, ja.
Oké.
Okay. Ja, dat Talpa.
Nou, nee, kijk, laat dat vooropstellen dat ik dat niet, dat absoluut niet het punt was dat ik naar Talpa ging. Nee. Stel jezelf even voor, jij hebt 6 jaar lang een YouTube-kanaal en jij bent bij RTL geweest. Je hebt plannen gemaakt, je hebt nieuwe series ontwikkeld. Maar toch loop je ergens vast. Toch hoop je ergens nog zo van, goh, ik zou toch alweer meer stabiliteit creëren. Ik zou toch meer constant willen uitzenden, dus elke zaterdag. En die afspraak wil ik wel maken. En toen kwam inderdaad RTL, toen kwam Talpa. Ja, en dan is het eigenlijk gewoon nadenken, wat heb je nou nodig? Dus het is ook niet in een week tijd gebeurd of zo. Die afspraken hebben gewoon, die gesprekken hebben gewoon bijna 6 tot 9 maanden geduurd, totdat je uiteindelijk een deal hebt. Dus je wilt goed voor je mensen hebben, je wilt goed voor je kijkers hebben, je wilt niet dat er te veel verandert. En heel eerlijk, mensen kunnen wel roepen van, jullie zijn nu Talpa en jullie zijn nu één pot nat. Nou, sinds wij naar Talpa zijn, hebben wij elke zaterdag weten uit te zenden. Dat konden we daarvoor niet. En dat vergissen de kijkers zich soms wel. Want ik heb wel, daar ben ik heel blij mee, aan de afspraken wordt gehouden.
Wie staat er achter de mic?
Hoi, ik ben Dana. Je hebt wel eens gezegd dat je de meest onzekere guy bent. Maar waar ben je nou precies zo onzeker over?
Ha, persoonlijke shit. I love it.
Daar zijn we nu. Yeah.
Ja. Ik denk dat elk mens wel een rugzak op heeft. Maar hoe groter die rugzak, hoe onzeker die er soms kan zijn. En elk mens is onzeker. Laten we dat vooropstellen. Maar ik ben zeg maar in dit wereldje best wel onverwachts doorgegroeid. En ik heb inderdaad eerst op een school gezeten waar ik vanaf getrapt werd. 40 gele kaarten, ik werd geschorst. Ik moest naar een moeilijk opvoedbare school. Daar werd ik ineens van 30 leerlingen werd ik naar 10 leerlingen gezet. Dus mijn opvoeding werd ineens anders. Ik kwam wat aan, ik dronk heel veel. Ik wist niet wat ik wilde in de toekomst. Mijn ouders gingen scheiden. Dus dat was eigenlijk een combinatie van allemaal van holy fucking shit. Wat doe ik hier überhaupt nog als alles toch tegen zit in principe? Dat is wel een onzeker factor. En soms loop je tegen dingen aan waar je absoluut niet blij van wordt. Als jij dus elke keer met je kop op beeld bent en je haren vallen bijvoorbeeld uit, dat is gewoon echt niet chill. Dan kun je wel zeggen, ja, maar je bent gewoon wie je bent. Ik ben wie ik ben, maar ik wil wel gelukkig zijn met mezelf. Dus ik denk dat die onzekerheid daar wel allemaal van afkomt. Ik heb gewoon een rugzak gecreëerd. En eerst was het heel moeilijk om daarover te praten. Maar ik denk hoe juist meer je over die onzekerheid praat, hoe meer je er juist mee kan dealen. En hoe meer je de middelvinger naar iedereen kunt opsteken. Van jongens, ik ben wie ik ben. En ik kom nu wel heel zeker over. Maar dat is, elke dag struggel je nog met dingen waarvan je denkt, ja, heb ik daar nou zin in? Nee.
Nou ja, iedereen, toch?
Ik denk iedereen, ja. Alleen dat is dus wel een heel pittig dingetje in deze tijd, vind ik wel. Het is alsof je maar iedereen moet perfect zijn in deze wereld. Ik zie alleen maar mensen die aan het sporten zijn, nieuwe kleren aan het kopen zijn, een nieuwe auto. Ik doe eraan mee, hè. Ik doe precies hetzelfde. Maar is het iets goeds? Nee. Weet je, ik heb dus een kindje op de wereld. Vraag ik me echt af van, hoe ga ik mijn kind later opvoeden? Zit hij al over 3 jaar met zijn telefoon in zijn handen en precies weten, hey, dit en dit en dit en... Ja, je krijgt zoveel indruk.
Kan ik je nu al van zeggen.
Ja, maar ik vind dat dus wel pittig. Je wordt gewoon, op een of andere manier moet deze wereld de laatste tijden, ja, laatste jaar alleen maar perfect zijn. 20 jaar geleden, dat internetkastje dat ineens in je kamer werd gezet, dat je maar 20 minuten maximaal op het internet per dag kon gaan. Genieten, toch? Je krijgt niet te veel prikkels van de buitenwereld. Je kan lekker jezelf zijn. Maar nu hebben we zoveel indrukken van iedereen, dat de wereld gewoon heel anders eruit ziet.
Ja, en hoe beïnvloedt jouw eigen bekendheid jouw onzekerheden?
In het begin was dat wel pittig, want omdat je natuurlijk wel ineens op straat wordt je herkend en mensen willen met je op de foto en dan denk je ineens, dat de eerste keer dat iemand met je op de foto wil, dat vergeet je niet meer. Maar vanaf dat moment begint het. Dan ga je dus ineens denken, oké, dus mensen zien mij. Dus wat heb ik aan? Hoe zie ik er nog uit? Hoe dan? En dan op een gegeven moment dan loop je, gaat het in een vaartrein en dan heb je eigenlijk geen besef van, totdat je heel even gaat landen. En dan neem je de rust en dan krijg je de klap en dan denk je bij jezelf, hé, waar ben ik mee bezig? Maar uiteindelijk is dat, omdat je toch in deze wereld blijft hangen, weet je er wel steeds meer mee te dealen, denk ik.
Dankjewel. Ja. Waar ben jij onzeker over?
Goede vraag.
Goede vraag, je krijgt hem gewoon terug.
Ja.
Kan gebeuren, hè?
Ja, dat kan zeker gebeuren. Waar ik onzeker over ben. Ik denk dat dat best wel veel is. Ik denk ook dat ik me heel erg kan vinden in wat er net werd gezegd. Dus dat je heel veel geconfronteerd wordt met hoe iedereen zou moeten zijn. Ja. En dat je daar best wel bewust van bent van, wil ik ook zo zijn? En hoe wil ik mezelf dan neerzetten of zo? Maar ik merk dat als ik met mensen ben waar ik me heel fijn bij voel, dat ik dan eigenlijk die onzekerheid heel erg weinig heb. En als ik ben in situaties waar ik echt niet comfortabel voel, dat ik me dan ook gelijk veel bewuster ben van wie ik zelf ben en hoe mijn uiterlijk eruit ziet en ja, dat soort dingen.
Dus eigenlijk is liefde het antwoord.
Ja, en dingen opzoeken die je zelf prettig vindt en niet blijven hangen in dingen waar je zelf niet prettig
vindt. Dat is dank je wel. Gewoon zo zeker vertellen zonder dat we elkaar kennen. Ja. Maar het blijkt dus wel weer dat zij zegt ook, ja, bij mijn vrienden kan ik me prima vinden, maar aan de buitenwereld. Dus er wordt gewoon al eigenlijk over een bepaald persoon een ideaal beeld geschetst. Hoe weet ik nou wie zij is?
Ja. Wie staat er achter de mic?
Mijn naam is Marijn.
Wat is je vraag, Marijn?
Nou, ik wil eigenlijk eerst maar even doorgaan op de onzekerheid. Mm-hmm. Want heb je dan ook bijvoorbeeld het gevoel dat je op een positie zit die je niet verdient? Of die je ten onrechte hebt gekregen?
Nee, eigenlijk niet. Maar het is meer dat je denkt van, oh, kan ik dit? En ik wist niet dat ik dit kon. Ja, dus je hebt meer zoiets van, je hebt dus iets bereikt wat je er zelf eigenlijk altijd aan twijfelde. Dat je dacht, oké, wacht even. Is dit mij gelukt om een heel platform te creëren met 2,4 miljoen abonnees en zoveel kijkcijfers? Had ik dat van mezelf 10 jaar geleden kunnen bedenken? Nee.
Want je hebt wel eerder in interviews gezegd dat je liever achter de camera staat dan ervoor eigenlijk.
Ja.
Is een rol voor de camera dan eigenlijk wel voor jou weggelegd?
Tot zekere hoogte niet. Maar het probleem is dat ik mezelf toen ik begon met Stuk, toen heb ik twee presentatoren gevonden. En dat waren Thomas en Stefan. En toen ineens stond ik daar ook met z'n drieën. En dan begin je toch programma's te maken. En je begint toch aan elkaar te wennen. Ja, en dan stopt dat op een gegeven moment niet meer. Daar zit gewoon geen stop op.
Is het dan in zekere zin voor jou ook te snel gegaan? Dat je niet genoeg ruimte had om te kiezen of je wel voor die camera wou staan?
Ik denk dat de hele periode, ik denk dat voor heel veel artiesten het altijd te snel gaat. Ik denk dat het altijd in één klap, gaat het. Dan zit je in een rollercoaster en denk je, kunnen we het niet stoppen? Nee, maar dan wordt er juist gezegd, en nou moet je doorbeuken, nou moet je doorpakken. Ja. Dus je hebt dat tijdbesef, dat heb je niet. Je denkt er altijd pas na over. Dan denk je ineens, had ik iets meer tijd gewild? Ja. Maar uiteindelijk is het wel zo geworden zoals het moest zijn. Ja, dan had ik dan dus te weinig tijd? Eigenlijk niet.
En met wat voor gevoel zit je hier nu dan?
Ik zit hier nu echt serieus met een heel relaxed gevoel. Omdat ik weekend
komt
heb
door
gehad.
Mij mag je ook wel zeggen, toch?
Weekend heb gehad. Ik zit hier met Willy. En ik zit hier en ik vind dit leuk om te doen. Dus ik check wel best wel kritisch naar waar ik aan mee wil doen of niet. Het moet wel inhoud hebben.
Heb je ook wel momenten, of heb je een moment gehad dat je balend in zweet wakker werd van, ik wil dit niet meer, zoals Stuk is?
Hoe bedoel je?
Nou, dus wat je vertelt, dat je in zekere zin liever achter de camera staat. En dat er zijn er momenten geweest dat het eigenlijk te veel werd en dat je dacht van, ik moet hier mee stoppen.
Nou, ik denk meer een combinatie van. Als je dus roadtrippers hebt gefilmd en je komt eindelijk weer even thuis van 2 weken reizen. En je moet de volgende dag alweer een woensdagopdracht filmen. En de volgende dag jachtseizoen filmen. En dan ben je klaar met jachtseizoen. En dan moet je weer de kluis gaan filmen. En dan heb je weer shows. Ja, dan wordt het te veel. En dan ga je nadenken. Ja. Dan wil ik keus maken. Dus dan ga je bijna, zeg maar in de piramidevorm, ga je nadenken. Hey, wat vind ik nou het tofste? Wat vind ik het leukste? Wat past nou het meest bij mij? Ja, en die woensdagopdracht die doen we al heel lang. Ja, en dan zou je dat als eerste wegschrappen.
Dankjewel voor de vraag. Wie staat er achter de mic?
Hoi, ik ben Emma.
Wat is jouw vraag, Emma?
Nou, ik wil eigenlijk beginnen met je te feliciteren met de geboorte van je zoontje.
Dank je.
Nou, je zoontje gaat natuurlijk ouder worden, want dat doen kinderen nou eenmaal.
Gelukkig.
Ja, dat is wel fijn. Ja. Zijn er stunts waarvan je hoopt dat je zoontje ze later nooit terug gaat vinden op YouTube?
Ja, papa was toen nog lijp.
Papa was nog lijp. Papa was een stoere guy, denk ik. Dus nee, hij mag van mij alles zien. Ja, ik ben zoals ik ben. En ja, ik denk dat hij er vanzelf achter komt.
Ja, maar mocht hij nou een voorbeeld aan je nemen en over een paar jaar aankomen kloppen van... papa, ik heb toch zo'n vette stunt gezien, ga ik met zijn vrienden ook doen. Hoe zou je daar nou op reageren?
Ligt eraan hoe oud hij is. Kijk, als hij nou 8 is, dan zou ik denken, wacht even, stop. Maar ik denk als jij op een gegeven moment toch wel oud en wijs genoeg bent... en je denkt, hey, ik wil dat toch wel eens ervaren. Ja, ik heb het ook gedaan, dus ik kan heel moeilijk zeggen, doe dat nou niet. Want je leert er ook wel van als mens. Mijn ouders hebben hem ook nooit tegengehouden. Maar kijk, als hij nou komt en hij is 8 inderdaad en hij zegt, papa, wat is dit? Ik wil dat ook doen. Dan zeg ik, nou, wacht jij maar totdat je even wat ouder bent.
Maar hoe zou je reageren als je dan een telefoontje krijgt van de politie als hij een jaar of 16 is... dat hij door een bouwmarkt is gaan racen met een scooter?
Hoe zou ik daar reageren? Ik denk dat ik met een heel serieus gezicht hem ga ophalen bij het politiebureau... maar dat ik binnenskamer best wel moet lachen, denk ik.
Zou je trots zijn?
Ik weet het niet. Ik ben niet trots.
Deze beelden dan ook verstoppen, toch?
Ja, maar ik denk ook weer zoiets van... ja, het is toch heel grappig en het is toch soms best wel onschuldig. Ik vind met Stuk hebben wij altijd helemaal niet erg dingen gedaan. We hebben best onschuldige grapjes gemaakt. Alleen de buitenwereld reageerde altijd zo kapot heftig.
Ben je het daarmee eens?
Ja, ik denk... Ja, er zijn verschillende meningen natuurlijk over. Maar ik vind inderdaad dat je nooit echt mensen gekwetst hebt... of heel erg te scheef over zijn gegaan.
Nee,
dus,
nee. Ja, ik wil ook nooit mensen in principe in een kwaad daglicht zetten. Ik wil gewoon de dagelijkse sleur van de mensen doorbreken. Dat is het. Als ik door een supermarkt loop... dan heeft iedereen gewoon die juiste richtlijn aan het lopen. En iedereen houdt zich aan de regels. En iedereen doet gewoon lekker iets, een schrapje en in een mandje. Ja, en ik denk op dat moment... hey, hoe grappig is het als ik dingen uit een mandje van iemand anders ga halen... en dat in mijn eigen mandje plaats of whatever. Dat is gewoon de dagelijkse sleur doorbreken. Maar als dat mijn zoon zou doen, ja, dan is dat zo. Dan denk ik, ja, hij heeft toch wel wat geleerd van zijn vader.
Ja. Een goede jongen.
Ja. Maar het is niet zo dat ik hem... Ik ga hem niet opvoeden met mijn video's. Absoluut niet. Ik ga hem niet laten zien. Want het is wel, dan moet je zelf achterkomen. Hij moet zelf weten wie ik ben, maar ik laat hem wel lekker in zijn waarde. En daarom ben ik ook helemaal niet van hem in de media en zo. Ik wil hem helemaal niet beïnvloeden nu al door zoveel prikkels. Hij moet lekker zelf zijn keuzes kunnen maken.
Dat vind ik een hele goeie, man.
Ja.
Ik heb dat zelf ook, zeg maar. En laatst waren we aan tankstation en iemand wil een foto met mij. Mijn vrouwtje was naar binnen gegaan. Dus mijn kinderen die zitten achter in de auto. Mijn dochter is 4. En die guys willen de foto. Dus ik stap uit, ga met ze op de foto. En toen stap ik weer in. En mijn dochter vraagt, hè, wie waren dat? Ik zeg, ja, ik weet het niet. En toen vroeg ze, oké, toen ben ze even stil. En toen zei ze... Ik wil ook met ze op de foto. Dus, ja, dus, weet je wel, ze begreep gewoon niet.
Ah, ze begreep het.
Maar ik stond wel zo van, oh ja, wat vind ik hier eigenlijk van? En wat vinden zij hiervan? En hoe ga ik dit uitleggen? Het is best wel gek.
Ja, zie je. Ja,
dus, gek. Er gaan nog dingen gebeuren.
Oh, fuck. Ja. Nou ja, maar dit soort dingen gaan dus wel gebeuren.
100%.
Ja, dan moet je dus op een goede manier mee omgaan.
Kan je alvast voor gaan bereiden?
Ja, zeker.
Dank je wel.
Ja, top.
Dank je wel.
Dank je.
Hey, hallo. Er staat iemand achter de mic.
Hi.
Wie is het?
Ik ben Hielke en mijn vraag is eigenlijk... je bent nu 2 jaar werk je bij Talpa.
Ja.
Dus creative director bij Talpa Social.
Ja.
Wat is naast Stuk TV nu hetgene waar je het meest trots op bent?
Hetgene waar we het meest trots op zijn? Binnen Talpa Social? Ja. Nou, ik vind toch wel dat we steeds meer merken weten te lanceren. Kijk, zo'n nieuw wave is natuurlijk best wel heel snel gelanceerd... en dat ging zo rap, maar we moesten wel meteen heel veel formats uitpompen. Dat vond ik wel. In eerste instantie ging dat echt heel goed en waren we er heel trots op. En daar zitten echt wel hele mooie pareltjes tussen... waarvan ik denk, hey, dat moet wel doorgezet worden. En ja, ik denk dat dat wel gewoon... Ik denk dat we daar wel het meest trots op zijn. Ook vooral met de mensen achter de schermen die daar gewoon elke dag... zich weten in te zetten, want er is ook alweer een heel team die dat doet. En dat motiveert jou ook. En dat je, waarvan je denkt, holy shit, dat zijn ook al hele inspirerende mensen... en die moet je zeker niet kwijtraken. En die kun je dus ook weer bijvoorbeeld inzetten op een project van Stuk... of Giergasten. Of kijk, en de Giergasten bijvoorbeeld, dat is gewoon een, die gaan gewoon. En die dan denk ik ook van, ja, die moet je ook gewoon vooral laten in hun waarde... wat bij hun past. En het is vooral ook gewoon strategie uitzetten voor in de toekomst. Wat wil je, welke merken wil je eraan toevoegen, dat...
Bij Talpa kom je natuurlijk ook mediagigant John Mol tegen.
Ja.
Daar kun je een hoop van leren. Ja. Kun je iets noemen wat hij van jou heeft geleerd?
Wat hij van mij heeft geleerd?
Ja.
Ja, hij heeft voor mij geleerd hoe je op een goedkope manier kan produceren.
Op een goedkope manier kan produceren.
Ik weet nog dat ik de tweede keer bij hem kwam en dat ik liet zien wat het jachtzoom kostte om het te maken. En toen is hij dat met dat ding is hij door de hele afdeling gegaan. Zo kan het dus ook.
Ja. Dus je hebt producers geld gekost?
Ja. Ja, misschien wel. Nee, ja, maar het is wel even heel mooi om de internetwereld te laten zien aan iemand die alleen maar in de televisiewereld zit. En hij is hartstikke slim qua formats en hij weet heel goed hoe je daarin moet werken. Maar de internetwereld is wel iets heel, heel nieuws. En iedereen vraagt altijd, ja, maar luister jij dan naar John? Ja, maar waarom zou ik naar hem moeten luisteren? Dat is toch de omgekeerde wereld. Hij heeft toch mij gehaald, dus... Ik kan hem beter advies geven en dingen leren. Dus nee, ik heb hem daar wel degelijk in gezegd van zo de manier van productie kan goedkoper. Ja, maar nee, ik heb hem wel een hoop geleerd hoor.
En andersom?
Andersom heb ik ook nog wel behoorlijk wat geleerd over de formatkant. Formats bedenken is best wel is niet de manier hoe iedereen denkt. Het is niet zomaar van oh. Je bedenkt gewoon iets tofs en je werkt het uit. Nee, een programma moet formatelementen bevatten. Dus echte format waarvan je denkt, hey, dat is uniek en dat past bij dat format. Ja, dus elk format moet 5, 6, 7 formatelementen hebben. Ja, en daarin heb ik wel wat stappen gezet, zodat je denkt van oké, daar als ik hoe meer formatelementen ik toevoeg aan het programma, hoe unieker die wordt.
Kijk, wat deed je al zelf?
Ja, dat deed ik al zelf. Maar als jij bijvoorbeeld met de kluis komt en we zijn dat samen aan het kijken, ja, dan haalt hij daarna afloop toch wel 3 hele slimme opmerkingen eruit. En dingen waarvan ik denk, oh shit, daar had ik over na moeten denken. Daar leer ik dus zelf aan. En dan kan ik dat meteen toevoegen in het volgende seizoen. Dus die man die weet alles over formats. Echt, we kunnen zeggen over wie van, oh ja, het is John en het is Talpa. En heel eerlijk. Ik heb echt wel respect voor die man. Want hij is degene die heel veel formats heeft gemaakt. Dus waar ik ergens van kan leren, dan is het van hem. Ja. Dus ik stuur ook met alle liefde nieuwe programma's door. En dat vindt hij dan heel interessant.
Dankjewel.
Hey, thanks man. Goeie vragen.
Hallo, wie staat er achter de mic?
Hi, ik ben Kaylee.
Wat is jouw vraag?
Ik ben heel erg benieuwd naar je gezinsleven, eigenlijk je familie. We weten dat je een baby hebt. Die zien we ook wel eens voorbij komen. We weten zijn naam. Maar we weten eigenlijk helemaal niks van je relatie, van je dateleven,
nee.
Je partner.
Nee.
Waarom doe je dat en hoe hou je dat zo goed verborgen?
Nou, waarom hou ik dat zo goed verborgen? Nou, ten eerste, dat doen we niet per se bewust. We hebben gewoon ervoor gekozen. We hebben elkaar ontmoet. En we laten elkaar juist in onze levens juist in de waarde, weet je wel. Ik heb altijd niet behoefte dat iemand naast mijn zijde continu gaat mee bemoeien wat ik aan het doen ben. En dat wil zij andersom ook niet. Zij heeft een totaal ander leven dan wat ik heb. Maar dat wil niet zeggen dat onze werelden heel goed bij elkaar passen. Toen ik haar ontmoette, toen heb ik ook juist gezegd, ik zie heel veel mensen altijd in de media helemaal schreeuwen van de daken. En dan gaat het weer uit, weet je wel. Dan heb je weer een volgende relatie. En dan juist
waarom
de media
laten jullie mij dan in je geloven, denk ik steeds?
Wat zeg je?
Dan denk ik steeds, waarom laten jullie mij in je geloven?
Ja, waarom hou je me voor de gek?
Ja.
Ja, maar ik denk hoe meer je rust, zeg maar, binnenshuis creëert in plaats van aan de buitenkant. Want ik hoef niet alle prikkels mee naar mijn huis te nemen. En hoef ik haar mee over te vallen. Ik vind het heel fijn om iemand te hebben die mij waardeert, zoals ik ben. Ik vind het heel fijn dat ze niet continu vraagt hoe het op mijn werk was. Ik vind het heel fijn dat ze niet alle formats van me kijkt. Omdat ik daar de hele dag al mee bezig ben. Ik heb ook gewoon tegen haar gezegd, je hoeft niet van mij mijn werk te beoordelen.
Als je dat thuis ook niet zoveel?
Nee. Het is zo fijn om gewoon het werk van je af te gooien. En thuis is thuis. Dus daarom hebben wij daarvoor wel bewust voor gekozen. We hebben altijd 2 levens. En dat combineren we. Maar dat doen we op onze eigen manier.
Maar als jullie iets samen doen en jij wordt herkend.
Ja.
Doet zij dan wel mee? Of doet ze gewoon alsof ze een toevallige voorbijganger is?
Nee, ja, weet je. Natuurlijk zitten wij soms in een restaurant. En we doen gewoon als een stel. Doen wij gewoon leuke dingen. Maar ik vind het sowieso wel heel asociaal. Als mensen van een afstandje foto gaan maken. Dus ik heb liever gewoon dat ze het vragen. En dat doen ze meestal ook. En dan komt zij niet op de foto. Ja, meestal maakt ze dan de foto. Ja.
En hoe combineer je dan? Want je zei net dat je niet wil dat zij alles van je leven weet. Maar zij zal ongetwijfeld wel dingen van je zien, dingen van je lezen. Hoe hou je die balans dan zo prettig mogelijk?
Om ook een keer tegen haar te zeggen, hoe is het met jou? En waar ben jij mee bezig? En
oh ja, jij bent ook iemand.
Ja, laten we het niet over mij hebben.
Ja.
Ik denk dat dat de beste balans is. Want kijk, weet je, ik heb nu een kleine. Maar wie zit nu op de kleine thuis? Zij. Dus zij is net zo belangrijk als wat ik nu aan het doen ben. En ik denk dat dat vooral belangrijk is. Dat je een relatie probeert in evenwicht te houden. Maar ik moet zeggen dat dat wel een hele zoektocht is. Hoor. Het is echt niet rozengeur en huppatee. Het is helemaal...
Maneschijn.
Ja, nee, dat is het absoluut niet. Je leert elkaar kennen. We hebben echt wel ups en downs gehad. En we hebben afstoten weer terugkomen, afstoten weer terugkomen. Ja, ik denk dat het in elke relatie zo is.
Ja.
Oké, okay, nou, dankjewel.
Ja, dankjewel. Ja, wie staat er achter de mic? Wie is dit?
Joka, hallo.
Kom maar op met je vraag.
Je vertelde net dat je op de school voor moeilijk opvoedbare kinderen hebt gezeten.
Ja.
Wat maakte jou een moeilijk opvoedbaar kind?
ik was in het eerste jaar was ik... ik luisterde gewoon niet. Ik luisterde echt totaal niet. Echt gewoon woede aanvallen. Ik had opgekropte woede, denk ik. Maar het was niet tot hele erge agressie. Maar het was meer zo van, ja, ik luister gewoon niet meer naar jou. Ik sloop me gewoon af en ik dacht, dikke neus, doei. En dan liep ik er gewoon uit. Ik deed mijn huiswerk niet. Nee, er zat gewoon bij mij geen balans in. Er zat bij mij geen structuur in. Ik had geen ritme. Ik ging zelf gewoon, als ik dacht van, nou, ik heb geen zin in deze les, dan ga ik gewoon niet. Ja, heb ik daar spijt van? Nee, totaal niet. En ik ben altijd blij dat ik naar die school ben gegaan. Want daar ben ik wel op mijn vingers getikt en daar heb ik heel veel van geleerd.
Ja, dat is eigenlijk positief voor jou.
Dat is heel positief. Kijk, en we noemen het moeilijk opvoedbare kinderen, omdat ik dat zo naar de buitenwereld zeg. Maar eigenlijk had ik het moeten zeggen, ik ben naar een school gegaan die veel meer je begeleiding geeft en zorgt. En kijkt, wie ben je nou?
Maar ja,
eigenlijk
moet ik dat zeggen.
Anders klikken ze niet.
Nee.
Daarom zie je die titel al. Moeilijk opvoedbare school, weet je wel. Ja.
Ja, het is wel een soort labeltje. Heb je daar nog last van gehad?
Waar ik woon, zeg maar. En dat is in Uden. En ik ben naar Os op school gegaan. En als ik vertelde dat ik op die school zat, dan was het heel vaak aan de koffietafel en de keukentafel. Oh, zit je op die school? Oké, zal wel. Je ziet dat. Je voelt dat aan alles. En nu denk ik, ja, fuck it, jongen. Fuck it all the way. Kijk, dat ik uiteindelijk dit heb voor elkaar kunnen krijgen. Ja, dat wil helemaal niet zeggen dat ik iets verkeerd heb gedaan.
Ik wil alleen zeggen dat het systeem op dat moment niet voor jou was.
Nee, precies. Ja, maar ik denk sowieso dat het systeem best wel pittig is als jij met 30 leerlingen in één klas zit. En dat heeft ook te maken met de kleine school, te weinig leraren. Het persoonlijke begeleiding mag echt wel wat meer op een kind gericht. Ik vind het dus, het lijkt mij heel tof zijn als ik een kind op de school weet te zetten, dat daarnaar gekeken wordt van waar ben jij goed in? Wat is zijn talent? In plaats van dat je gewoon alles gewoon maar volgens de boekjes moet doen. Maar dat ben ik misschien meer, ja.
Heb je er nog last van gehad met je carrière? Of is het juist positief voor jou geweest dat je naar die school
bent? Nee, ik denk dat het juist iets positiefs is. Je weet precies al van waar je tegenaan loopt. Want als ik daar niet op had gezeten, dan had ik dat nooit geweten.
Nee, precies. Je vertelde dat je daar bent voor die woedeaanvallen. Heb je daar nu nog last van?
Nee, never nooit meer. Nee. Nee.
Dat was hem.
Nee, top.
Dankjewel.
Hallo, wie staat er achter de mic? Wie staat er als laatst achter de mic?
Ik ben Laura.
Oh ja. Giel,
in 2011 ben je begonnen met StukTV. We zijn nu 9 jaar later. Jullie zijn ook ouder geworden.
Ja.
Jullie hebben veel gekke challenges gedaan. Opdrachten, inbreken, overnachten.
Ja.
Je zei het zelf ook al, de woensdagopdrachten worden een beetje de sleur.
Ja.
Is het einde van StukTV in zicht?
Nee, echt niet. Nee, het is absoluut niet. Het einde is absoluut niet in zicht. Juist niet. Ik denk dat we nog zoveel kansen kunnen bieden naar onze kijkers. Maar dat ik wel inderdaad de woensdag wil veranderen.
Wat voor kansen zijn dat dan?
Nou, ik zou ooit inderdaad een bioscoopfilm willen opzetten. Ik zou graag toch eens een keer op een ander platform iets willen neerzetten met de gasten van Stuk. Ik zou meerdere uitstapjes willen maken. Ik wil niet meer precies gericht zijn op het platform van YouTube. En dat wil. Ik zit gewoon steeds meer van, we kunnen. YouTube heeft de laatste jaren zoveel regels. Zoveel regels aan het opstellen vanuit Amerika. Het is eigenlijk een platform aan het worden dat alleen maar naar klanten aan het kijken is.
En naar wie kijk jij nu zelf? Wat heb je?
Mijn series moeten natuurlijk gefinancierd worden. Maar de woensdag heb ik altijd gezegd, dat wil ik gewoon. Ik wil dat daar geen commercieel belang aan vast zit. Dat doen we puur voor de kijker. En natuurlijk de zaterdag ook, maar we moeten ook geld verdienen, laten we eerlijk wezen. Alleen de woensdag is nu zo dat YouTube. We mogen niet meer over een hek klimmen. We mogen niet meer zomaar in een gebouw rennen. We mogen niet. Als dat dus zo is, dan worden we al meteen geflagd. Dus eigenlijk roept de kijker van, hey, ga dit doen. En dan willen we dat doen. En dan wordt onze video geflagd. En dat betekent dat hij niet meer in training komt. De kijkcijfers worden naar beneden gehaald. Je algoritme wordt naar beneden gegooid.
Dus met andere woorden, wij kunnen gewoon niet naar ons publiek luisteren, omdat we op een platform zitten dat ons eigenlijk een beetje tegenhoudt, omdat hun belang anders is. En ja, ik weet dat het heel vreemd is dat ik dit openbaar zeg, maar dat mag ook gewoon een keer uitgesproken worden. En daarom denk ik, ik zou het heel tof vinden om gewoon ook met Stuk gewoon eens andere platformen te bewandelen, andere programma's te maken.
En hoe zie je jezelf dan over 10 jaar? Je zegt, ik wil dan misschien wat minder in de spotlight. Wat zijn je plannen? Wat wil je nog bereiken?
De beste vraag voor het einde. Ik ben de laatste tijd wel goed over nadenken, maar ik heb wel zo mijn plannen. Ik zou wel een productiehuis willen starten om meerdere programma's in één keer uit te rollen en die willen wegzetten op verschillende platformen. Dus
mag dit van Talpa?
Dat kan over een paar jaar zeker. Ja, maar dat kun je ook met Talpa doen. Dat kun je zonder Talpa doen. Maar ik heb nu geleerd in de afgelopen 9 jaar hoe het is om programma's te maken. Dat kan op een stuk efficiëntere manier. En als wij dat neer weten te zetten in die wereld, dus voor een Amazon, voor een Netflix, voor whatever, dan kan ik dat zo uitrollen.
Dus over 10 jaar misschien op Netflix een film van Stuk TV?
Ja, maar ook gewoon een programma wat helemaal niks te maken heeft met Stuk. Dus ja, meer gewoon de productieunit. Maar wel met mijn creatieve brein. Want ik heb nog zoveel tering zitten in mijn hoofd dat eruit moet komen. Maar dat kan. Sommige dingen bedenk je ook. En dan denk je van, hé, dat is heel tof. Maar daar passen Giel, Thomas en Stefan helemaal niet bij. En dan denk je, nee, kan niet. En dan, nee, dat kan ook niet. Dus ik wil dat misschien wel moment een keer loslaten. Dat ik denk van, hé, ik wil nog wel bij Giel, Thomas en Stefan zijn. Maar ik vind het ook wel tof om de andere kant te bewandelen.
Ah, super, dankjewel.
Dankjewel. Heb jij nog een vraag?
Voor jou?
Nee. Hey, het is jouw dag.
Nee. Zit je nog lekker?
Ik zit heel lekker. Ja? Ik zit heel lekker. Nou, dan was dat dus de laatste vraag.
Dit was de laatste vraag.
Ja.
Ja, nee, ik vind dit dus wel heel tof dat je dat zeg maar, jonge studenten de kans krijgen om zeg maar jou een vraag te stellen. Omdat je heel veel interviews zijn altijd hetzelfde.
Ja.
Dus ik ben daar best wel blij mee dat ik dit heb gedaan, want je hebt natuurlijk ook huiswerk. Ik stap zo meteen de auto in en ik weet wat er leeft onder mijn kijkers.
Ja, precies. Oké, tuurlijk. Het is allemaal weer voor jezelf.
Nee, maar het is. Je kan je platform nog steeds sterk maken. Het is allemaal werk. Tuurlijk.
Wat ik tof vond is dat je luistert echt. Je geeft ook antwoord en je luistert. Want mensen vergeten dat heel vaak. Dat is van, wachten dan gewoon op een moment om te zeggen, oh ja, en had ik je trouwens nog iets verteld over mij of mezelf. Maar
dat je zeg maar een vraag stelt en dat dan dat je heel politiek correct antwoord gaat geven. Ja. Dus dat je eigenlijk niet antwoord geeft.
Ja, precies. Nou, dat gebeurt wel vaak. Maar je hebt echt antwoord gegeven. Je hebt echt meegedaan. Wij zijn je echt dankbaar. Dankjewel, man.
Top. Graag gedaan.
Dankjewel.
En dat was dan de Mike Podcast voor deze week. Wil je nu de video zien? Check het Slam Series kanaal op YouTube. En laat ons vooral weten wat je vindt van de podcast. En dan zijn we volgende week weer terug met een nieuwe aflevering van deze podcast. Let's get it. Thanks, man. Later.